Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 69, mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij gaan het woord van God lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Uit het tweede hoofdstuk lezen we vanaf vers 11. 1 Petrus 2 vanaf het 11e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 22, het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergene die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harde. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt. Leidende ten onrechte, want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt als geweld doet en daarover leidt, dat is genade bij God, want hiertoe zijt ge geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen.
Thank you.
Gods komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte uit 1 Petrus 2 en daarvan het 24ste vers. 1 Petrus 2 vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Laten wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen. Wij doen voorbeden voor zuster Braber, die nog altijd in Dirksland ligt, en voor Anne-Wien Koten, die in Leiden nog altijd verpleegd wordt, al is er in de afgelopen week in zoverre wel een verandering bij haar opgetreden, dat ze niet meer geïsoleerd ligt, maar dat ze nu een, je zou bijna zeggen, een normale patiënt geworden is. Overigens niet zonder zorg, want de kwaal waaraan zij lijdt is nog altijd niet volledig onder controle. En dan danken wij de Heere voor het feit dat er bij Wim en Marianne Vroegendewij in de afgelopen week een zoon is geboren, en datzelfde vond ook plaats bij het gezin van John de Deugd in Stellendam. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, we danken u ervoor dat u ons in uw goedheid hebt gespaard en gedragen en verzorgd tot op dit ogenblik, en dat wij deze zondag mogen beleven, de dag waarop we weer naar uw huis mochten komen, waarin uw woord ons ook nog weer mag worden verkondigd, de dag waarin gij werk wilt doen aan ons geestelijk belang, aan ons heil. Daartoe laat u immers ook dat evangelie uitdragen, omdat het u behaagd heeft om mensen zalig te maken, en dat doet u door middel van de verkondiging van het evangelie, de boodschap die gij zelf gegeven hebt, die op schrift gesteld is, die de eeuwen door bewaard gebleven is, die van hand tot hand overgeleverd is en die ook vandaag nog onder ons mag klinken. Dat woord des levens, die woorden der zaligheid, die boodschap aangaande de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht, Heere, dat we dat weten mogen. Dat gij gedacht hebt aan uw genade, dat we het weten mogen, dat gij een weg geopend hebt waarlangs zondaren terug kunnen keren en behouden kunnen worden. Wat een genadewonder dat u het iedere keer weer aan ons wilt zeggen, en dat u er niet moe van wordt om iedere keer weer ons te waarschuwen voor de wegen die naar het verderf voeren, en ons te wijzen op die enige weg des behouds. En dat u bovendien ook nog uw Heilige Geest geeft, om dat alles in het leven van mensen ook uitwerking te geven, zodat ze er niet alleen maar van weten, maar dat ze er ook uit leven. En dat het een zaak van hoofd en hart mag worden. En dat het leven, het zondaarsleven, niet alleen maar door u wordt opgeëist, maar ook door u wordt vernieuwd en veranderd en herschapen. En dat mensen tot nieuwe mensen worden gemaakt die voor de gerechtigheid mogen leren leven. Dat mensen die dodelijk ziek zijn, door de striemen van de Heere Jezus genezen mogen worden en de geestelijke gezondheid ontvangen. Heren, dat zijn zaken die inderdaad niet gering zijn. Dat zijn dingen die we in de wereld niet leren en die de wereld ons ook niet leren kan. Dat zijn dingen die we hier in uw huis rondom uw woord mogen horen. En dat zijn dingen die we op de school van de Heilige Geest mogen leren. Breng ons allemaal onder dat woord, maar breng ons ook allemaal op die leerschool. En geef ons allemaal uw Heilige Geest, opdat dat woord, als het gepredikt wordt, ook binnen mag gaan in onze harten en een kracht mag doen in ons leven. O God, wij vragen u dat gij in uw gunst op ons neer wilt zien, en dat wij het zo mogen beleven dat u ook vandaag nog wilt werken, uw koninkrijk nog wilt doen komen en harten nog wilt ombuigen, openen, vernieuwen, trekken en dat zo dat werk van uw genade openbaar mag komen, Heere, voor het eerst of opnieuw. Daar waar het niet is, daar moet het toch een keer komen, zal het wel zijn, o God. Werkt u het dan onwederstandelijk? En daar waar u het al gewerkt hebt, daar moet het blijven. Daar moet het worden onderhouden, daar moet het worden gesterkt. Wilt u dat dan ook doen, o grote God? En dat alles door uw Heilige Geest. En laat zo ons oog maar op u de Heere mogen gevestigd zijn. Dat gij ons zou willen bezoeken met al het heil van Christus werk. We bidden u voor hen die hier niet kunnen komen, Heere. We dragen onze zieken aan u op. Het is alweer heel wat keren geweest dat we samen voor zuster Braber hebben gebeden. Als we het vanmorgen weer doen, Heere, dan doen we dat in het besef dat zij zo diep afhankelijk en zo zwak in zichzelf is. En dat zij alleen maar onder uw beschermende hand veilig kan wezen. Denk aan haar, Heere, draag haar. En doe gij wat mensen niet kunnen, spreek ook tot haar hart. En wilt gij uw gunst haar gebieden naar lichaam en ziel. We bidden u ook nog weer voor Anne Wing, bij wie het dan wel een beetje verbeterd is. En die daardoor ook niet meer geïsoleerd hoeft verpleegd te worden. Maar bij wie er toch altijd nog reden is om met een zekere zorg vervuld te zijn, aangezien de kwaal waar zij mee behept is toch nog niet geheel onder controle kon komen. O God, wilt u haar gedenken in uw gunst en de middelen die gebruikt worden ook tot zegen stellen, opdat werkelijk ook er blijk mag zijn van herstel en genezing en dat ze straks ook uit het ziekenhuis kan worden ontslagen. Heere, ontfermt u zich over haar en over alle die ziek zijn, die een weg van moeite en zorg moeten gaan. U weet wie dat zijn, u weet wat er in het leven allemaal zijn kan, wat zorgen geeft en wat spanning meebrengt en wat uiteindelijk ook drukken kan, de ziel kan drukken, de geest kan drukken. Heer, het zijn zoveel dingen die allemaal als gevolgen van de zonde in deze wereld gekomen zijn en waar vroeg of laat elk mens toch mee te maken krijgt. Laten we het ervaren, Heere, dat gij die dingen inderdaad zendt en dat het ook niet anders kan in deze wereld. Maar dat het toch, als we er op de rechte wijze mee mogen omgaan, nog een keer zal blijken zegen te brengen en vrucht af te werpen. Schenk dat, o God. We danken u ook voor zegeningen die er ook in de afgelopen week weer waren. Er werden twee kinderen geboren. Heere, we danken u voor die gezinnen waarin dat plaatsvond en voor het feit dat die kinderen aan die ouders zijn toevertrouwd en dat ze die kinderen uit uw hand in hun hand gelegd kregen. Geef ze nu ook het besef van hun verantwoordelijkheid. Geef ze ook het gevoel van hun afhankelijkheid en laten ze die taak die gij hen hierbij gegeven hebt mogen verrichten in diep afhankelijk zijn van u en bidden tot u om kracht, om hulp en om genade. Denk aan de moeders die die kinderen hebben gekregen, ter wereld hebben mogen brengen. Geef hen ook herstel van krachten en stel ze in staat straks om het werk in hun gezin weer geheel te kunnen verrichten. We danken u, Heere, voor deze en dergelijke zegeningen. En laat ieder die reden heeft om met dankbaarheid uw naam te erkennen daar niet nalatig in zijn. Maar dat we u, de Heere, de gever van zoveel goeds en de schenker van zoveel zegeningen, laten we u, de Heere, ook geven de eer die u toekomt. En laten we leven mogen, zodat het niet alleen maar in een paar woorden bestaat, maar laten we leven mogen voor uw aangezicht in oprechte toewijding aan uw dienst. Zegen uw woord, Heere. Ook vandaag, overal waar het gebracht wordt, kom daar dan zelf in mee en wilt het gebruiken tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw rijk. En laat zo het werk van de vorst der duisternis afbreuk leiden. Schenk het, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 56e psalm, het eerste en het tweede vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. 1 en 2 van 56. Petrus. Laat ik het eerst met u nog eens hebben over de schrijver van deze tekst. We hebben hem in de afgelopen weken en maanden een beetje leren kennen. En wat we van de apostel Petrus hebben begrepen is dat hij er zo op tegen was dat de Heer Jezus naar het kruis zou gaan. Toen de Heer Jezus daarover begon te spreken, toen heeft Petrus direct laten weten dat hij zo'n boodschap liever niet wilde horen. En dat zoiets eigenlijk ook nooit zou mogen gebeuren. Hij heeft zich ertegen verzet. Er was voor een lijdende zaligmaker in zijn gedachten geen plaats. En dat hing tegelijkertijd ook weer samen met het feit dat hij nog maar zo'n gebrekkig en zo'n klein zicht had op wie hij zelf was. Op zijn zondig bestaan, wat wist hij er eigenlijk van? Hij zei dat wel een keer, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat meende hij toen ook wel, maar ach ja, een mens kan zulke dingen wel eens een keer zeggen. Maar weet hij dan ten diepste ook wel wat hij zegt? Het feit dat hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, laat tegelijkertijd twee dingen weten. Dat hij eigenlijk niet eens goed weet wat dat is om een zondig mens te zijn. En dat hij zeker niet weet dat voor een echt zondig mens de Heere Jezus nu zo absoluut noodzakelijk is. Dat hij nooit zou vragen, ga weg van mij. En daar komt het dan vandaan dat Petrus zo lang eigenlijk grote moeite gehad heeft iedere keer weer als de Heere begon te spreken over zijn naderend lijden en sterven. En als de Heere dat in de laatste nacht van zijn leven nog eens een keer aan de orde stelt. En als hij dan tegen Petrus ook nog een keer zegt dat hij en al de discipelen allemaal aan hem geërgerd zullen worden. Dan is Petrus het daar weer helemaal niet mee eens. En dan denkt hij dat hij in ieder geval de Heere Jezus nooit zal verraden en nooit zal verloochenen en nooit van hem weg zal vluchten. En van deze man lezen we vanmorgen dit woord. Hoe is hij zo ver gekomen dat hij tot zulke totaal andere gedachten over de Heer Jezus en over het zondaar zijn gekomen is? En dat hij dat nu in deze tekst kan neerschrijven, want dat voelt u wel aan. Het gaat nu over de betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En het gaat in dat verband ook over, en hij noemt het zo, onze zonden. Als de Heere aan het werk is gegaan in het leven van een mens, dan gaat dat werk van de Heere door. Dan kan dat een tijd lang eigenlijk lijken tot stilstand te zijn gekomen. Dan kan het zelfs ook wel eens lijken alsof het er helemaal niet meer is. Maar wat de Heere begonnen heeft te doen, wat zijn hand heeft aangevat, dat laat de Heere nooit meer los, maar daar gaat hij mee verder. Zoals de pottenbakker die een klomp leem in zijn handen genomen heeft, verder gaat met het modelleren van die klomp, zodat er tenslotte iets uitkomt zoals hij wil. Zodat er een vat uitkomt waarin hij behagen heeft. Nou, dat is nou wat de Heere bij deze Simon Petrus ook gedaan heeft. Daar is heel wat voor gepasseerd, daar moest zelfs, daar is Petrus niet mee verontschuldigd, dat begrijp ik ook wel, maar ik geloof dat je vanuit het werk, vanuit de wijsheid, vanuit de raad Gods denkend, het zelfs ook zo mag zeggen, wilde Petrus zo ver komen dat hij kon schrijven wat hij hier schrijft, was het voor deze man gewoon noodzakelijk dat er een hele diepe val plaatsvond, om nou eens eindelijk een keer hem tot de kennis van zichzelf te brengen, zodat er ook plaats kwam voor de waarachtige kennis van de Heere Jezus als borg van zondaren. En toen is het meer en meer voor hem opengegaan, wat een mens is. Zelfs al is hij als discipel geroepen, zelfs al is hij jarenlang bij de Heere Jezus geweest, en toen verder toen de Heere aan die gevallen discipel persoonlijk verscheen na zijn opstanding. En toen hij aan de Heere Jezus ook meer dan één keer heeft mogen ontmoeten in de verschijningen na Pasen. En vooral toen de Heilige Geest ook op en in hem werd uitgestort, waardoor zijn verstand verlicht werd, waardoor zijn blik verruimd werd, waardoor zijn zicht verhelderd werd, waardoor zijn kennis voortgang kreeg, waardoor de beleving van de genade voor hem vormen aan ging nemen. Toen is het gebeurd dat de apostel Petrus bekwaam gemaakt is door de Heere om ons te onderwijzen met dit stukje lijdensgeschiedenis. Die zelf, en dat doet hij op de Heere Jezus, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat spreekt over de aard van Jezus lijden. En dan heeft hij het vervolgens ook over het doel van dat lijden, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. En dan herhaalt hij ze allebei eigenlijk nog een keer door uit Jesaja 53 te citeren, door wiens striemen wij of gij genezen zijt. Petrus schrijft deze woorden. Ik moet nog een paar opmerkingen maken voordat ik concreet naar de tekst kan. Petrus schrijft deze woorden in de context van vermaningen aan het adres van huisknechten, slaven. Niet slaven dit keer die op het land werkten, maar slaven die in de huizen van hun eigenaars een taak hadden. Vers 18. Daar spreekt hij ze zo aan: gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig, enzovoort. De huisknechten, de slaven, natuurlijk, die tot geloof gekomen waren, die bij de gemeenten gingen behoren. Die hadden het in allerlei opzichten niet gemakkelijk. Om te beginnen is slaaf zijn al niet makkelijk. En als je dan ook nog slaaf bent van een harde meester, dan heb je helemaal een slecht bestaan. Hoe moeten ze nu tegenover die meester staan? Ze zijn vrijgemaakt door het geloof in de Heere Jezus Christus. Ze staan heel anders in het leven dan voor die tijd. Ze hebben heel veel dingen geleerd doordat de genade Gods in hun leven werkelijkheid werd. En betekent dat nu dat er nu ook op allerlei maatschappelijke en sociale terreinen voor hen geweldige veranderingen zijn gekomen? Nee, zegt Petrus, dat niet. Dat ligt wel in het evangelie, maar dat evangelie is door God niet bedoeld als een revolutionaire boodschap, waardoor je zelf maar moet grijpen naar alle mogelijke middelen om die vrijheden die er eigenlijk voor alle mensen behoren te zijn, gaat realiseren. Voorlopig blijft die situatie van slavernij als sociaal verschijnsel nog bestaan. Evangelie, zei ik, is geen revolutionair manifest, maar het evangelie is een zuurdeesem dat ook in de sociale structuren moet ingaan, zodat de mensen dan gaan ontdekken: slavernij is toch eigenlijk in strijd met de geest van het evangelie. Maar Petrus zal die boodschap van de afschaffing van de slavernij niet gebruiken en niet gaan verkondigen op een manier zoals revolutionairen dat doen. En daarom zegt hij: houd u aan uw sociale positie. Wees aan uw meesters onderdanig. En dan zou je kunnen denken dat sommige van die huisslaven Petrus zouden tegenwerpen: ja, dat is makkelijk gezegd. Als je een goede meester hebt die vriendelijk is en die je werk beloont en die heel redelijk met je omgaat en die af en toe nog eens een woord van lofprijzing spreekt, dan valt dat allemaal nogal mee. Maar nou zou je een meester hebben die heel onrechtvaardig is. En die ook als je je best gedaan hebt en als je je taken naar behoren volbracht hebt, nog ontevreden over je is en je nog te pas en te onpas een pak slaag geeft. Ja, zegt Petrus, dat is wel een verschil, maar het maakt geen verschil in de plichten die u hebt. dan nog past het u onderdanig te zijn. En als ze dan zeggen, ja, maar hoe kunnen we dat toch, Petrus? Dan zegt de apostel, kijk maar eens naar de Heer Jezus. En dan begint hij een stukje christologie in te bouwen, te midden van een paragraaf waarin hij vermaningen uitspreekt. Adviezen geeft voor de christelijke wandel van die huisslaven. Dan bouwt Petrus in dit betoog een boodschap in die volledig te maken heeft met de Heere Jezus Christus. En wat hij geweest is en hoe hij geleefd heeft, moeten die huisslaven, ook die onder een harde meester staan, nu zich maar goed voor ogen stellen, want hij heeft een voorbeeld nagelaten, opdat ge zijn voetstappen zoudt navolgen. En dan noemt Petrus een aantal dingen die we uit het evangelie ook wisten, uit het gedrag van de Heere Jezus als hij voor zijn rechter stond, als hij met zijn vijanden in aanraking kwam, als hij geslagen werd, als hij bespuwd werd. Dan zegt Petrus, hij heeft geen zonde gedaan en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. En als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dreigde hij niet. Nooit heeft de Heere Jezus zo tegenover zijn vijanden of zijn onrechtvaardige rechters gestaan. Hij heeft het altijd uit handen gegeven. En hij heeft het altijd in handen van God gelegd. In de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Mijn rechtszaak zij aan u verbonden. Bij die psalmregel heeft de Heer Jezus ook geleefd. God zou op zijn tijd recht doen. Daar hoefde de Heer Jezus niet voor te zorgen. Hij hoefde dat onrecht dat hem aangedaan werd niet te wreken. Hij hoefde die beledigingen en die krenkingen niet recht te zetten. Dat zou op Gods tijd zijn Vader wel doen. En als Petrus dan zo de Heer Jezus als voorbeeld stelt voor die huisslaven, dan komt hij bij de woorden van onze tekst, waarin hij, laat ik het zo vanmorgen zeggen, de betekenis, de aard en de bedoeling, de vrucht van het lijden van de Heer Jezus aan de orde stelt. Dat betekent dus dat er bij hem een geweldige verandering heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat we mogen weten dat de Heilige Geest bekwaam is om een verduisterd verstand te verlichten, blinde ogen te openen. Mensen die het niet weten, ook al denken ze dat ze het wel weten, op hun plaats te brengen. Dat de Heilige Geest al de hindernissen en al de obstakels die er kunnen zijn in het hart, in de ziel, in de overwegingen van een zondaar, weet weg te nemen en te overwinnen, zodat er echt plaats gaat komen voor het borgwerk van de Heer Jezus. Want daar zal het toch om gaan. En daar zal het ook in uw en mijn leven om moeten gaan, gemeente. Dat we de Heere Jezus leren kennen als de borg van zondaren. Eerst heeft hij het dus over de aard van Jezus lijden. Daar zegt hij vier dingen van. Laten we de tekst maar op de voet volgen. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat heeft hij dus zelf gedaan. Dat is het persoonlijk karakter van het lijden van de Heere Jezus. Het volkomen vrijwillig karakter van het werk van de Heere Jezus. Hij heeft het vrijwillig op zich genomen. Het is hem niet opgelegd. Het is hem niet aangedaan. Het is niet zo gegaan dat hij geheel onwillig was, maar dat de mensen hem ertoe dwongen, zodat hij een soort slachtoffer geworden is, die nu eenmaal als een slachtoffer de prooi van de vijandschap van zijn vijanden is geworden. Nee, hij heeft het allemaal vrijwillig op zich genomen. Zelf heeft hij die keus gemaakt. En hij heeft zelf, zoals hij ergens ook zegt, zijn leven afgelegd. Dus niet als een slachtoffer, maar heel persoonlijk en gewillig. Dan zegt Petrus vervolgens dat dat lijden van de Heer Jezus, wat de aard ervan betreft, ook een verzoenend lijden is geweest. En dat lezen wij in dat woordje gedragen, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Waarom gebruikt hij dat woord gedragen? Wel, dat zult u misschien gemerkt hebben onder het lezen, en iemand met wat bijbelvastheid heeft het ongetwijfeld gemerkt, al had hij het misschien al wel eens eerder ook opgemerkt, dat dit hele betoog van Petrus doortrokken is van verwijzingen naar het Oude Testament. Met name naar dat bijzondere lijdenshoofdstuk Jesaja 53. Termen, uitdrukkingen die de apostel gebruikt, heeft hij overgenomen uit dat oudtestamentische gedeelte, en dat heeft hij ingelast in zijn betoog, waarmee tegelijkertijd weer gewezen is op de eenheid van de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament. Maar daar zal ik dan verder niet over spreken. Maar als wij dan inderdaad bij de apostel Petrus dat nauwe verband zien dat hij ziet tussen wat de Heer Jezus gedaan heeft en wat in Jesaja 53 al voorzegd was, dan moet u dat woord gedragen ook in dat licht verstaan. Jesaja 53 is het hoofdstuk van het volkomen offer, van het lam dat geslacht gaat worden. De Heer Jezus zal als het lam Gods al de oud-testamentische offers vervullen. En wat gebeurde er nou met die offerdieren? Die mochten in de plaats van de zondaar sterven. En als ze stierven, dan was er voor die tijd iets gebeurd. Dan was er, dat was natuurlijk allemaal symbolisch, dat kon je niet verwachten dat dat ook reëel gebeurde, maar symbolisch was de zonde van het volk overgedragen op dat dier. En als het dan stierf het terwijl de zonden door dat dier gedragen werden. En als die bok op de grote verzondag de woestijn ingestuurd was, dan droeg hij de zonden van het volk op zich. Dat is het verzoenend karakter, dat is het plaatsvervangend karakter van het lijden van de Heer Jezus. Hij kwam in de plaats van de zijnen, hij gaf zich in de plaats van die schuldigen. En wat hen bezwaart, wat op hen ligt, wat op hen drukt, wat hen ten diepste naar het eeuwig verderf drukt, de zonden, die heeft God, en dan zo staat het in Jesaja 53, allemaal op hem doen aanlopen, zodat hij ze moest gaan dragen. En dat werd symbolisch ook uitgedrukt in het feit dat als hij straks een Via Dolorosa door Jeruzalem moet maken, Johannes dat beschrijft met de woorden: en hij dragende zijn kruis ging uit naar Golgotha. Dat kruis als het teken van de vloek van God, het teken van de samengepakte zonde en ongerechtigheid van de zondaar op hem. Hij draagt de zonde. En vervolgens wijst Petrus op het lichamelijke karakter van het lijden van de Heer Jezus. Hij heeft zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen. U zegt, maar de Heer Jezus heeft toch niet alleen in zijn lichaam gedragen? Nee. We lezen ook dat hij zegt: nu is mijn ziel ontroerd. In zijn ziel heeft hij ook onzegbaar geleden. En mogelijk dat we best kunnen en mogen en moeten zeggen dat het zielenlijden van de Heer Jezus het zwaarste van alles is geweest. En toch is het ook niet zonder betekenis dat hij lichamelijk heeft geleden. Hij had een lichaam. Er wordt zelfs aparte aandacht geschonken in het woord van God aan het feit dat de Heer Jezus een lichaam heeft gekregen. In Hebreeën 10. Daarom komende in de wereld zegt hij: slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En daarin zie je alweer de verbintenis tussen wat in het Oude Testament in de offerdienst gebeurde en wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Die dieren, ze droegen, zo zagen we, de zonde van het volk. En ze droegen die zonde van het volk in hun lichaam. Een dier heeft trouwens niet anders dan een lichaam. En die lichamen werden gedood en die lichamen werden verbrand. En zo heeft de Heer Jezus ter vervulling van al die oudtestamentische dingen ook dat lichaam gehad waar hij mee geleden heeft. Door zijn striemen, zo citeert de apostel straks weer Jesaja 53, door zijn striemen. En waar waren die striemen? In zijn lichaam, over zijn rug die gegeeseld was. En zo heeft hij het in zijn lichaam gevoeld. En zo is zijn lichaam eronder verbroken. En we zien dat lichaam toch ook terugkeren. Dat in de verbroken vorm, als het ons symbolisch wordt voorgesteld. In het heilig avondmaal. En dan in de vierde plaats zegt de apostel van dat lijden van de Heer Jezus. Dat borgtochtelijke lijden, dat het ook publiek is geweest. Hij heeft zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Dat is natuurlijk het kruis. Dat is dat kruishout, dat vervloekte kruishout. Waarvan de Heere gezegd heeft: vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Daartoe is hij veroordeeld. Dat is de wijze geweest waarop hij gestorven is. En dat is niet toevallig. Dat moest ook zo. Dat moest zo. Omdat dat ook in de wet stond. Hoe is het lijden van Jezus, het sterven van Jezus, eigenlijk het borgwerk? Wat is de uiterste consequentie van het borgwerk? Wat verdient een zondaar? Een zondaar verdient tijdelijke en eeuwige straf. Een zondaar verdient de vloek van God, het eeuwig oordeel dat in alle onbarmhartigheid over de goddelozen zal gaan. En omdat de zondaar dat verdient, kan de Heer Jezus, als hij borg van zondaren zal zijn, om dat element van het lijden ook niet heen. En wordt hij publiek tentoongesteld aan het vloekhout. En iedereen weet daar in Israël wat de Heere in de wet gezegd heeft: vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Nou, dat dan over het lijden, over de aard van het lijden van de Heere Jezus. En hier ziet de apostel Petrus het allemaal heel scherp. En hier onderscheidt hij de verschillende elementen, omdat er licht vanuit de hemel over dat werk van Christus gevallen is, zodat Petrus het eindelijk begon te begrijpen. Hij is er zo lang blind voor geweest. Hij heeft er zich zo lang tegen verzet. Hij wilde er zo lange tijd niks van weten. En nu is hij er niet alleen voor ingewonnen, maar nu heeft hij het ook beleefd als de enige weg die er voor hem, arme, ellendige zondaar, nog bestaan kon. Dat hij als verloren zondaar, vloekwaardig in zichzelf, hij had toch de vloek ook nog een keer over zichzelf afgeroepen, nietwaar? Toen hij met vloeken en eedzweren ontkende dat hij Jezus ooit gezien had. Hij die zelf de vloek van God verdiend heeft, heeft nu begrip gekregen, besef gekregen, dat er voor hem geen andere manier was om verlost te worden dan deze manier. zo is de Heere Jezus voor hem geworden. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En dan heeft hij begrepen, en dat ziet u wel. Want wat heeft Jezus nou zelf in zijn lichaam op het hout gedragen? Onze zonden. Ik zal niet zeggen dat Petrus eerder in zijn leven nooit iets van zondigheid heeft gekend. Ik zal niet zeggen dat dat helemaal zonder enige grond was. Zonder enige beleving was toen hij zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar er is verschil tussen zondekennis en zondekennis. Er is verschil tussen inzicht in wie een mens is en inzicht in wie een mens is. De diepte, de ernst, het gewicht, het verschrikkelijke, het vloekwaardige van de zonde. Dat is hem nou duidelijker dan ooit. Daar heeft die ontzettende ervaring, toen hij zijn meester verloochend had en toen hij naar buiten ging en bitter weende, aan meegewerkt. En in ieder geval maakt het ons duidelijk, gemeente, dat zullen we echt waarde gaan zien in het borgwerk van de Heere Jezus. Zullen we echt er iets van gaan verstaan en beleven. En de roep in ons leven gaan kennen. Geef mij Jezus. Dat altijd gepaard zal gaan met een kennis van wie we zelf zijn. Onze zonden. Want als die niet zo erg waren, dan was het lijden van de Heere Jezus niet zo erg geweest. En dan hoefde het zo zwaar niet. En dan was dit allemaal overbodig, althans gedeeltelijk overbodig. Dan hoefde er geen sprake te zijn van dat hij in zijn lichaam de zonden op het hout, op het vloekhout, had moeten dragen. Hebben we daar al zicht op, gemeente? Op dat verdorven bestaan. Op die ellendigheid die ons aankleeft en die in ons woont. Laten we eerlijk zijn, als we praten over de zonde, ook als we er heel rechtzinnig over praten, dan is het vaak nog maar een heel oppervlakkig praten. En als we onze zonde voor de Heere belijden, ja, dan is het vaak toch ook maar een oppervlakkig belijden en een plichtmatig belijden van onze zonde. Dan klinkt het vaak zo theoretisch. En dan moet het God ook wel theoretisch in de oren klinken. Gaat u nou eens, probeer u met me mee te gaan. Naar dat vertrek waar Petrus zit als hij deze woorden schrijft. Kunt u het zich voorstellen hoe die apostel daar zat aan een of andere schrijftafel of hoe dan ook. Of met een stuk perkament op zijn knieën. Hoe hij bij het schrijven van deze dingen gesteld is geweest. Ziet u hem terugblikken in het verleden, als hij die woorden opgeschreven heeft, onze zonden, mijn zonden. En dan komt dat weer terug, dat verzet tegen de Heere Jezus. De euvele moed die hij had om Jezus te bestraffen. Dan komt dat weer terug. Dat moment drie keer herhaald. Ik ken die mens niet. En het God tot getuige roepen dat hij hem echt niet kent. Dan komt dat weer terug. Dat moment dat hij als het ware met een grote schaar de band die hem door aan Jezus verbond doorknipte. En dat moment dat hij dat met vloeken en eedzweren bekrachtigde. Dan komt dat weer terug, dat moment dat hij het niet had geloofd toen Jezus het zei dat het gebeuren zou. Dat hij Jezus woorden in twijfel getrokken had, in ongeloof afgewezen had. De Heere had durven tegenspreken. Alles uit dat verschrikkelijke ongeloof dat in zijn bestaan huisde en waar zijn hele bestaan tenslotte van doortrokken was. En als hij de dingen zo neerschrijft en zijn eigen leven overziet, onze zonden, dan kan ik me voorstellen dat er een druppel uit zijn oog op het perkament gelekt is. En dat hij een zakdoek voor de dag moest halen, voordat hij verder kon schrijven. Onze zonden. Dan kan hij dat toch alleen maar met een innerlijk verdriet aan terugdenken. Dan kan hij toch alleen maar met een gebroken hart over schrijven. Over die striemen. Hij heeft ze gezien, niet dat ze de Heere Jezus toegebracht werden, maar toen de Heere Jezus die wegging. En toen de Heere Jezus aan het kruis hing, van verre het bebloede lichaam van zijn meester aan het vloekhout. Kunt u zich indenken wat er door de ziel van de apostel heen gaat. Als we zelf iets van deze dingen hebben leren kennen. En onze zonden voor Gods aangezicht hebben leren bewenen. Niet alleen maar leren belijden, maar ook leren bewenen. En dan gezien hebben dat de Heere ze in zijn onbegrijpelijke genade van ons wilde overnemen. Zodat er genade in onze ziel verheerlijkt werd. Maar dan zijn het niet meer de Joden waar Petrus de schuld aan geeft. En dan zijn het niet meer de Romeinen die hij verwijten maakt. En dan zijn het niet meer de vijanden die Jezus gevangen genomen hebben en die hem al die jammeren hebben aangedaan. Dan zegt Petrus het eigenlijk met de woorden die later door Jacobus Revius zouden worden neergepend. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruist. Ik ben het. Onze zonden. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Onze zonden. Waar we zo mee verbonden zijn, die zo diep in ons geworteld zijn, die zo in ons wonen en voelen, zo met ons verweven zijn, ons hele bestaan doortrokken. De zonde die ik eigenlijk zelf ben. En vooral dat ongeloof. En als Petrus deze dingen dan overdenkt en bij het licht van wat de Heilige Geest hem te zien geeft, verder gaat nadenken over waartoe dat alles nou gebeurd is, dan schrijft hij op dat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Ja, wat is nou de bedoeling geweest? Waarom droeg de Heer Jezus die zonde nou? Waarom ging hij nou die verschrikkelijke weg? Waarom had hij het er nou voor over om ook aan een hout gehangen te worden? En waarom was hij niet wederspannig toen al dat onrecht hem aangedaan werd? Waarom gaf hij het nou gewillig over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt? Wat was de bedoeling daarvan? Heeft hij die zonde gedragen in zijn lichaam op het hout met de bedoeling dat wij vergeving van zonde zouden ontvangen? Ja, dat is een Bijbels antwoord. Al merkt u wel dat hier het antwoord van de apostel niet is. Tuurlijk is het waar dat de Heere de zonde gedragen heeft, opdat zijn volk ervan verlost zou worden, opdat zij vergeving van zonde ontvangen zouden, opdat die zonde voor hen weg zouden worden gedaan. Achter zouden blijven in het graf van de Heer Jezus. Maar dat is het toch niet wat apostel Petrus hier naar voren wil brengen. Is de bedoeling van dat lijden en van dat dragen van de zonde van zo'n volk door de Heer Jezus dan gedaan met de bedoeling dat dat volk nou rechtvaardig voor God gerekend zou worden en rechtvaardig voor God zou kunnen staan? Ook dat is een Bijbels antwoord. Maar ook dat is niet het antwoord dat Petrus hier geeft. Hij zegt hier wat anders. Hij zegt, opdat wij der zonden afgestorven zijnde voor de gerechtigheid zouden leven. U zegt, ja, maar dat zou je dan toch duidelijk moeten maken wat dat bedoelt. Goed. Petrus gaat voor een ogenblik van de dood van de Heer Jezus naar onze dood. Niet waar? Hij heeft het gehad over de dood, over het lijden van de Heer Jezus. En dan heeft hij het over wij dan der zonde afgestorven zijnde. Alleen, dat moet u weten, wilt u het woord recht verstaan. Dat woord afgestorven, dat is een vertaling van een Grieks woord dat overigens niet vaak voor sterven gebruikt wordt. Het Grieks heeft natuurlijk, net als wij, net als elke taal, een woord waarmee sterven wordt aangegeven. Maar u weet dat in onze taal wij soms een zogenaamd eufemisme gebruiken als het over sterven gaat. Wij spreken in ieder geval niet erg graag over iemand die doodgaat. Dat vinden we erg grof klinken. Al is het natuurlijk wel de werkelijkheid. Maar we drukken het liever zo niet uit. Dan gebruiken we het woord sterven. En zelfs sterven klinkt in sommige gevallen nog wel eens een beetje hard. En dan zoeken we er nog een verzachtender woord voor. Een eufemisme. En dan zeggen ze, die is heen gegaan. Of die is overleden. Het Grieks kent dat ook. En dat woord dat Paulus hier gebruikt, dat is een woord dat ook een eufemisme is. Dat wel een sterven bedoelt, maar het op een andere manier onder woorden brengt. Het betekent eigenlijk afwezig zijn. Opdat wij voor de zonde afwezig zijnde. Opdat wij voor de zonde niet thuis zijnde. Dat bedoelt de apostel te zeggen met dit woord. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, eigenlijk moet u dan verstaan, opdat wij voor de zonde niet meer thuis zijn. Die zonde die Christus in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, voor al de zon, voor al de zijnen, die zonden, daar zijn wij niet meer bij thuis. Hij heeft ze gedragen. En als op de een of andere manier de zonde weer komt en aanklopt en in zijn verlokkende en verleidende gestalte zich presenteert, dan, zo zegt Petrus, horen wij niet thuis te zijn. Dan horen we die zonde niet open te doen, geen plaats te geven. De verlokkingen en de verleidingen, we horen ze af te wijzen. Wij zijn voor de zonde afwezig. Waarom? Dat maakt hier het vervolg duidelijk. Omdat er in ons leven zo'n danige verandering gekomen is dat we nu voor wat anders zijn gaan leven. Vroeger leefden we voor de zonde. Vroeger dronken we de zonde in, de een grager dan de ander, maar we dronken de zonde in. Vroeger stonden we open voor de zonde. Als de zonde zich aandiende, dan was de zonde welkom, dan haalden we hem in huis. Als de zonde zich aandiende, dan haalden we hem binnen in ons hart en dan deden we de zonde. En dan spraken we lelijk van een ander en dan vergaten we de Here en zijn dienst. En ik weet niet wat er voor vormen allemaal meer zijn. Maar dat is veranderd daarin dat we nu een ander object hebben gekregen, een ander doel. Dat God en zijn gerechtigheid en zijn wil en zijn woord en zijn wet nu ons levensdoel geworden is. En dat betekent de uitdrukking dat we voor de gerechtigheid zouden leven. Dat zie je dus op die, ja, je zou het eigenlijk niet eens met woorden kunnen zeggen hoe groot zo'n verandering, zo'n omkeer is. Maar het ziet op die omkeer die er plaatsvindt in het leven van een zondaar als de Heilige Geest hem over gaat brengen uit de duisternis in het licht. uit de dood in het leven, uit de macht van zonde en Satan in het rijk van de Heer Jezus Christus, door wedergeboorte, door geloof. En als u er meer over wilt weten van hoe de Bijbel ons dat allemaal verder duidelijk maakt, dan moet u op uw gemak, desnoods met de kanttekeningen of met Matthew Henry ernaast, vanmiddag maar eens Romeinen 6, het eerste gedeelte, gaan lezen. Want daar gaat het over diezelfde zaak. Voor de zonde dood zijn en voor de gerechtigheid leven. En zo een totaal nieuw levenselement, een levensdoel, een levenssfeer hebben gekregen. En dat komt door die striemen van de Heer Jezus die toegepast zijn, waardoor zij genezing ontvangen hebben, waardoor in beginsel het genezingsproces van hun zonde zieke ziel is ingezet. En een genezingsproces dat voortgaan zal totdat ze straks daar zullen zijn waar niemand meer hoeft te zeggen: ik ben ziek. Betekent dat nou dat Gods kinderen een zonderloos leven zullen gaan leiden? Nee, dat betekent het niet. Want dan had de Bijbel ons niet zoveel vermaningen hoeven te geven. Juist tegen het zondigen, ook van Gods kinderen. Maar het betekent wel dit. En dan moet u maar eens nagaan of u dat herkent. Dan moet u maar in uw eigen leven eens nagaan of u daar ook weet van heeft. Het betekent dit dat er een breuk gekomen is. Zij die bij Christus horen zijn dood voor de zonde. Dat betekent niet dat de zonde dood is voor hen. Moet u goed onderscheiden. Zij zijn dood voor de zonde. Al is de zonde niet dood voor hen. Integendeel, die zonde komt iedere keer weer. Die klopt iedere keer weer op de deur. Die stelt zich in al zijn verlokkingen en verleidingen voor. Die appelleert op onze gevoelens. Die appelleert op die boze lusten die overgebleven zijn. En dan komt het erop aan, zegt de apostel, dat wij de zonde buiten houden. Dat we niet thuis zijn. Dat de deur dicht blijft. Dat de zonde niet meer regeert. Ik zei, moet u eens bij uzelf nagaan of dat nou ook bij u is. En of de apostel dat nou ook van u zou hebben kunnen schrijven. En of u in die wij begrepen bent. Kunt u dat eerlijk weten? Kunt u dat eerlijk zeggen? Dat we niet meer dezelfde relatie tot de zonde hebben als vroeger. Hebt u een hekel aan de zonde gekregen? Bent u bang voor de zonde geworden? Hebt u verdriet over uw zonde? Niet alleen maar eens een naar gevoel, want dan kan ook nog een stukje zelfhandhaving in dat nare gevoel zitten, dat je jezelf tegengevallen bent en dat je daar eigenlijk spijt van hebt, dat je er een betere indruk had willen achterlaten en dat dat nou niet gelukt is. Dat is ook nog een stukje zelfmedelijden en zelfhandhaving. Nee, nee, echt verdriet en gebrokenheid omdat je God vertorend hebt. Omdat je God pijn gedaan hebt. Dat zo de zonde, je kunt niet ontkennen dat de zonde er nog is. En je kunt niet ontkennen dat de zonde ook nog in je gedachtenwereld meespeelt. En zelfs in je dromen nog wel eens een keer voor kan komen. En op gedachte en ongedachte momenten toch weer aanwezig blijkt te zijn. Maar dat je dan toch vanuit die verbondenheid aan de Heer en vanuit die lust tot alle gerechtigheid, om voor de gerechtigheid te leven, Een innerlijke afkeer van dat kwaad hebt. En ervan zoekt te vlieden en de zonde zoekt te mijden. Leg uw leven er nou eens naast. Naast dit getuigenis van de apostel als hij het over het doel van het lijden van de Heer Jezus heeft. Zo'n volk zocht de Heer te verwerven. Zo'n volk wilde hij hebben. Een volk dat dood is voor de zonde. En dat alleen maar leeft. Dat alleen maar opleeft. Dat alleen maar vreugde kent en beleeft. Als het mag leven naar Gods wil. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Omdat je dat zo begeert. Waarom? Omdat God het zo waard is. Omdat die zaligmaker het zo waard is. Dat je alleen voor hem leeft. Misschien zegt iemand, ach, als dat nou het christelijk leven is, wie kan dan zalig worden? Als de ware christen hier aan te kennen is, wie is dan een ware christen? Zijn ze er dan nog wel? En toch, al is het dan ook maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid, zelfs bij de allerheiligste. En toch zijn er op deze aarde die beginnen te leven naar al de geboden Gods. En die met hartelijke zuchten en hartelijke smeken de Heere vragen. Heere, vermeerder ons geloof. En vermeerder onze hoop. En vermeerder onze liefde. Maar als je nou eerlijk moet zeggen, nee, ja, het zal wel zo zijn, maar die dingen ken ik toch eigenlijk niet. Dan is het precies het omgekeerde waar. Dan ben je nog levend voor de zonde. En dan ben je dood voor de gerechtigheid. En moet dat dan zo blijven? Is dat dan een leven dat verkieselijk is? Dat dan straks ook eindigt in de eeuwige dood? Ik kom nog even terug op de context waarin Petrus deze woorden schrijft. Die huisslaven. Dan is er zo'n meester, zo'n onbarmhartige, zo'n harde, zo'n wrede meester. Die nog nooit enige lof heeft toegezwaaid aan zijn slaven. En die nog nooit gezegd heeft, jongens, dat hebben jullie goed gedaan. Maar die altijd wat heeft aan te merken. En die altijd met een nors en stroef gezicht rondloopt. En die altijd, als hij de kans krijgt, hier en daar een klap uitdeelt. En die slaven pijn doet. En dan is het weer eens een keer gebeurd dat die christenslaaf samen met een paar heidenslaven weer een uitbrander kreeg. En dat het weer helemaal... En je kan het aan de ogen van die heidenslaven zien dat ze zich moeten bedwingen. Maar ze zouden die meester wel eens. Ze zouden hem wel eens een keer met gelijke munt willen betalen, maar dat past in hun positie niet. En ze ballen hun vuisten, maar ze doen het achter hun rug. Ze kunnen niet uiten wat ze innerlijk voelen. En dan staat die christenslaaf ernaast. Die wordt ook onrechtvaardig behandeld. Maar die heeft een brief van de apostel Petrus horen lezen in de samenkomst van de gemeente. En een poosje heeft hij er moeilijk mee gehad. Petrus vroeg toch eigenlijk wel erg veel. Maar hij heeft dat voorbeeld van de Heer Jezus voor ogen gehad. Die als hij leed, als hij gescholden werd, niet teruggeschold. En die ene jongen die staat daar, die heeft zijn vuisten niet gebald. En zijn ogen fonkelen geen vuur. Het haat tegen die meester die zo onrechtvaardig is. Maar hij geeft het, biddend alles in handen van God die rechtvaardig oordeelt. En die meester ziet dat verschil wel tussen die ene en die ander. En op een gegeven ogenblik komt die meester bij de dokter vandaan. En die heeft een bericht van de dokter gehad dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft. En dan is het rijk, dan is de wereld voor die man helemaal ingestort. En wat moet hij nou? En dan denkt hij aan zijn onbarmhartigheden. En dan denkt hij aan zijn wreedheden. En dan herinnert hij zich die slaaf die als hij zo onrechtvaardig deed, het kennelijk allemaal verdragen kon. En hij denkt bij zichzelf, ik moet hem eens spreken. Waar haalt hij dat nou vandaan? Hoe kan hij nou zo zijn? Zonder één woord te spreken heeft hij die slaven getuigenis gegeven van het navolgen van de Heer Jezus. Nou roept hij hem bij zich en dan vraagt hij, vertel jij nou eens, hoe kon dat nou? Hoe heb je dat nou kunnen doen? Ik heb je zo vaak onbarmhartig behandeld en ik heb je geslagen als je het niet verdiend had. En dan mag die slaaf gaan vertellen, meester, ik heb nog een andere meester. U kent hem niet. Maar die is voor mij aan het hout gegaan. Mijn zonde is een lichaam aan het hout gedragen. Omdat, en ik weet wel wat het is hoor, als het van binnen broedt en bruist. Opdat mijn zonden niet meer over me zouden heersen. Maar ik voor de gerechtigheid zou mogen leven. En meester, die zaligmaker, die roept vandaag u. En bij hem is ook plaats voor u. Amen. We zingen Psalm 40, het derde en het achtste vers. genadige God, we hebben vanmorgen grote dingen gehoord en we mochten inderdaad wel zingen. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? De Heer Jezus heeft de zonde van zijn volk zelf in zijn lichaam gedragen op het hout. En dan met deze bedoeling dat de zonde voor hen geen verlokking en verleiding meer zou zijn, dat de zonde buiten zou blijven en dat ze voor de gerechtigheid zouden leven, een totaal ander levensdoel zouden hebben en levensvreugde zouden beleven in de liefde tot u en in de dienst des Heren, om zo ook een lichtend licht in deze wereld te zijn. O God, wij bidden van u dat die dingen voor ons niet alleen maar duidelijk mogen zijn, maar dat ze ook in ons leven gestalte mogen krijgen. Dat er velen zullen zijn die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing mogen wenden en die door zijn striemen genezen zullen mogen worden. En zo van de zonde verlost. Maar dat dat in het leven van de uwen, Heren, ook meer en meer openbaar zal mogen komen, dat ze de zonde afgestorven zijn, niet meer thuis zijn als de zonde aanklopt, maar voor de gerechtigheid leven, voor God leven, voor de gehoorzaamheid aan de Heere, voor de godsvrucht leven. O Heere, werk dat zelf door uw Heilige Geest. Van onszelf komt het niet, maar werkt u het. En doe dat uit genade en uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij...